Hallo, ik ben Meis en welkom bij mijn podcast Is Dat Waar? Nadat ik mijn debuut EP 1 heb uitgebracht met alleen maar autobiografische liedjes, heb ik gemerkt dat ik het enorm spannend vind om dit met de grote boze mensenwereld te delen. In deze podcast praat ik daarom met artiesten over hun autobiografisch werk, van het schrijfproces tot aan de release en natuurlijk de waargebeurde verhalen die daarbij horen. Hoe waar zijn ze nou echt? In deze aflevering zit ik weer fijn op het kantoor van Grap Amsterdam en ben ik heel erg blij dat ik mag zeggen dat mijn gast van vandaag niemand minder is dan zangeres, componist, producer, bekend van Cut _ Belle Doron. Oké, ik wil even beginnen met een kleine achtergrondanekdote. Wij hebben samen gestudeerd op dezelfde school.
Zeker.
En wat ik me kan herinneren, de eerste keer heb ik jou zien spelen in Pakhuis Wilhelmina bij zo'n schoolavond tentamen band ding. En toen was ik best wel onder de indruk, want het waren de grotere jaars en ik was nog dat hele kleine, voorzichtige eerstejaarsje. En volgens mij de week daarna kwam jij op school de gang naar me toe en was de eerste ouderejaars die echt zo aardig en geïnteresseerd was. Hey, wie ben jij? En wat doe je? En toen dacht ik echt, maar zij heeft net echt supercool gespeeld. En, dat is bijgebleven. Dus ik vind het heel leuk dat je hier nu weer, ja, jaren later inmiddels, zijn we een tijdje klaar, met mij wil zitten om te praten over wat je nu doet.
Ja, leuk om hier te zijn. En leuk om die eerste ontmoeting in te horen, inderdaad. Echt.
Ja, die zit nog gegrift.
Ja.
Zo grappig dat daar dan nog een soort van hiërarchisch ding is. Ik kwam ook net vers van zo'n middelbare school. En dat was natuurlijk, als je brugklasser bent, ben je een beetje een sukkel. En dat je dan op een kunstopleiding nog steeds een beetje zo, oh ja, zij zijn echt wel heel cool, want die spelen al in bands.
Ja.
En zo.
Terwijl iedereen eigenlijk dan van binnen hetzelfde zit te denken.
Natuurlijk. Zit allemaal te voelen, ja. Wil je mij eens meenemen door je, oké, je hebt het conservatorium gestudeerd. Mm-hmm. En daar heb je in bands gespeeld. Je hebt net zeker popmuziek gedaan. En nu zit je in een project wat eigenlijk best wel ver daarvan afstaat, hoe die weggegaan is.
Ja, nou, het was wel grappig. Ik werd toen ik auditie deed, deed ik ook auditie met ik had een soort van elektronisch project met vrienden. En ik had daar omheen ook nog een bandje gezocht. En ik was heel bleu en gewoon heel erg van, nou, ik vind dit vet. En ik was altijd al met elektronica bezig en heel erg van dat soort muziek.
Op de middelbare school ook al?
Middelbare school was ik zat ik helemaal in de nu metal.
heel iets anders.
Ja, ik kom uit een heel brede muzikale achtergrond qua smaak, denk ik. Dat ging echt van Björk tot Rammstein tot Deftones tot whatever, al die, en heel veel jazz, want ik heb heel lang saxofoon gespeeld of les gehad. Is ook helemaal ondergedompeld in de jazz en ik heb klassiek piano gespeeld, dus alles kwam voorbij. En toen ging ik op een gegeven moment werken in de Melkweg toen ik 19 was, en toen kwam ik in aanraking met het clubleven en de dansnacht en de elektronica. En toen dacht ik, oh, dat is vet. En ik zong altijd al wel. En toen had ik een project, een soort van, ja, dingetje met vrienden. Dat was echt gewoon voor de lol. En het was heel erg, zat ook slam poetry, zat er in zijn gast die slam poet was. En dat gingen we dan over elektronische muziek doen. En daar had ik auditie mee gedaan. En toen werd ik aangenomen. Nou ja, dan word je ineens teruggeslingerd in de jaren 70. Met alles wat analoog is beter.
Ja.
Dat is wel iets wat veel mensen gewoon heel vet vinden die muziek studeren. En dat vind ik ook heel vet. Maar
elke keer maar weer de Beatles. Ken je de Beatles? Ken je de
precies,
Beatles?
Ja. En alles, ja, gewoon alles uit de jaren 60 en jaren 70 is gewoon eigenlijk het vet. En dat vind ik ook heel vet. Maar ik vind daarnaast ook nog elektronische muziek ook heel interessant. En toen leerde ik Sebas kennen. Want wij speelden samen in een gelegenheids, ja, reggae band.
Weer
ander genre. met een paar mensen van Jungle by Night en van Nachtschade. En toen kwamen we elkaar tegen en toen raakte aan de praat die avond. En toen zei ik, oh ja, maar ik vind dit vet, vind dat vet. Hij zei, dat vind ik ook vet. En toen zei hij, zullen we anders een keer proberen wat te doen samen? En zodoende. Toen zijn we gewoon wat dingetjes. In het begin waren we een improvisatieact. Dus hij ging live produceren en ik ging gewoon jammen. Gingen we z'n tweeën jammen. En toen dacht ik, nou, laten we ook een keer een liedje proberen te schrijven. En toen zijn we samengekomen. Toen heeft hij ons project ook voor zijn eindexamens. Heb je die eerste push om iets te moeten met je project.
En hij studeerde eerder af dan jij, toch?
Of ja, hij zat een jaar boven mij. Hij studeerde, hij is metal gitarist. Dus hij studeerde af met een metal band. En zijn producties. En dat deed hij samen met zijn broertje. Die is heel bijzonder danser. En daar had hij een heel abstract soort van ambient stuk voor gemaakt.
Nou, vet.
Dus dat was zijn eindexamen. Dus heb je het eerste doel heb je dan al voor ogen.
Shout-out naar Sebastian Dutiel.
Ja, ja, zeker.
Ja, echt super cool. Grappig dat jullie allebei dus eigenlijk metal-achtergrond. Ja. Hebben jullie ooit samen metal gemaakt voor de lol?
Nee, we hebben alleen dus... Ja, reggae was het enige ding. Maar dat was die Studio One van die oude oldschool reggae hadden we gedaan. Maar dat is het enige buiten elektronica om wat we hebben gemaakt.
Ja, ik zie jij en Sebastian als een soort van muzikale wederhelften. Ja. Alles samen toch? Jullie schrijven samen. Ja. Jullie produceren ook samen.
Ja.
En het hele plaatje van Cut Underscore, alles is echt iets wat jullie met z'n tweeën uitdenken? Of zijn er meer muzikanten bij betrokken?
We hebben nu, in principe zijn wij de kern qua het schrijven. Maar we hebben nu voor het laatste album, waar we mee bezig zijn, hebben we ook onze live band bij betrokken. Dus dat zijn is Corné Terstegen en Jelle Haberts op bas en drums. Ja, twee hele goede gasten. En daar speelden we al wel mee live. Voor corona was dat. Dus dat hadden we nog maar één showtje of zo. We hadden nog niet heel veel tijd samen door. Maar toen gingen we aan het album schrijven. Toen zeiden Seb en ik tegen elkaar van, goh, laten we hen uitnodigen. En kijken wat ze kunnen aanvullen aan ons creatief proces. Want je merkt wel dat je op een gegeven moment... We werken heel goed samen, maar het is ook gewoon heel fijn om soms even frisse input te hebben. Dus die hebben we voor het eerst... Toen hebben we voor het eerst eigenlijk andere mensen echt, zeg maar, betrokken bij ons eigen creatieve proces. En dat is wel heel leuk.
Dus echt in de studio. Ja, zijn ideeën waar we mee bezig zijn. Veel aan.
Wat denken jullie? Ja, veel aan. En dan hebben we wel al wat, zeg maar. Want wij, ja, Sepp en ik werken eigenlijk het liefst apart. Dus,
oké.
Okay. Ja, dat is heel weird.
En dan in dezelfde ruimte of nee, ook gewoon thuis?
Nee,
en dan...
gewoon thuis. Dus ik maak bijvoorbeeld een opzetje en dan geef ik dat aan hem. En dan gaat hij ermee aan de haal. En dan krijg ik het weer terug. En dan ga ik ermee aan de haal. En dan gaan we op een gegeven moment, als het echt wel wat verder af is, dan gaan we samen uitarrangeren. En ja, ik ook vocals opnemen doe ik nu ook gewoon allemaal alleen. Want het is voor hem ook gewoon best wel saai.
Ja, ik vind het niet fijn om aanhalingstekens geregisseerd te worden.
Ja, aan de ene kant wel. Dat merk ik nu de laatste tijd ook, dat als ik met hem samen dan merk ik dat hij wel heel erg een visie heeft over hoe hij wil dat het klinkt en wat vet is of zo. En ik hoor dat dan pas als ik het heb weggelegd en weer terugluister. Dus het opnameproces gaat daarmee ook wel sneller. Maar ik ben nu ook wel op een punt gekomen dat ik ook wel weet van, oh ja, dit moet ik niet doen. En dit werkt vaak wel. En als ik mezelf opneem, dan ga ik gewoon heel snel. Dus dat vind ik wel heel prettig. Prettige workflow of zo.
En dan zit je thuis en dan gewoon op record en met een kopje thee en chill? Of heb je echt een soort van, ik ga nu naar de studio en ik ga als een echte werkdag mijn partijen inspelen?
Ja,
en...
we hebben wel onze studio. Dus daar hebben we gewoon een vocal chain staan. Dus daar en de projecten hebben we in principe, wij werken via Dropbox. Dus dat is wel heel fijn. We gooien gewoon onze projecten in Dropbox en dan zit het in de cloud dus eigenlijk. Ja. Maar alle hardware en de computer en zo, waar alle plugins op staan, die staat in de studio. Dus ik moet ook zeggen dat het voor mij fijn is om ook om niet thuis te werken, zeg maar. Dat werkt voor mij goed. Wij ook, als wij dingen gaan meters willen maken qua schrijven, gaan wij ook uit de stad.
Oh, dan ga je echt een huisje opzoeken.
Ja, want wij kunnen niet zo goed... Zeg maar, voor ons werkt het dan heel goed als je dan... Je staat op en dan beginnen we heel relaxed, hoor. En dan is het zo van, nou, dan begin je met wat. En dan ga je daar... En op een gegeven moment raak je soort van on fire, weet je. En dan ga je zo, dan ga je er helemaal in op. En dan kunnen we gewoon tot... Weet je, dan werken we tot het avondeten. En dan gaan we even wat eten en dan ga je weer verder. En dat je dan niet nog... Dat dan als er een ideetje komt dat je er meteen iets mee kan. In plaats van dat je zegt, oh ja, maar ik heb eerst nog een eetafspraak. Dan ga ik er morgen mee verder. Weet je wel? En dat wij merkten dat het voor ons heel goed is om onze creatieve soort van energie te laten door kunnen flowen of zo. In plaats van dat je elke keer weer naar huis gaat en dan weer in een andere wereld stapt en weer terug moet.
Het is echt in een bubbel.
Ja, en we hebben... een paar plekken waar we heel fijn kunnen zitten. Dus ook met de jongens, met Corné en Jelle, die waren toen ook mee naar Brabant. Daar heeft Sepp een heel groot familiehuis, super chill.
Fijn.
Ja, en dan kunnen we ook in verschillende ruimtes. En dan heb ik zo, kijk, ik heb hier iets nieuws. Oh, vet, geef maar. En dan gaat hij er weer mee klooien en dan ga ik klooien met wat hij aan het doen is. En dan, ja, dan komen er, dat is voor ons het productiefst. En als het eenmaal een soort van vorm heeft, dan kunnen we in Amsterdam het gaan uitwerken of zo. Maar dat is ook meer de technische benadering voor mijn gevoel. Dus meer soort van, ja, Sepp die kan wel. Maar ik moet echt een soort van, soms helemaal om te kunnen schrijven en teksten zo, dat ik dan gewoon niet met mijn kopie in Amsterdam zit.
Zeg. Ja. Ja. Is tekst echt jouw ding? Van Kat _, dat is jouw taak, zeg maar, ja, of jouw functie.
Ja, ja, zeker. Ja, want ik bedoel, ik produceer wel, maar ik ben niet. Er zijn, zitten zeker wel in elk nummer productiestukken van mij, maar dat is niet mijn specialiteit, zeg maar. En ik merk dat ik produceer ook heel erg met het hele nummer meteen in mijn hoofd. Want als ik in een schrijfproces zit, dan ik kan niet 3 uur op een hi-hat gaan zitten. Want dat is gewoon zonde. Want ik denk meteen van, ja, maar het nummer moet nog ergens heen. En de tekst moet ergens heen. En dat moet kloppen. En dan zing ik de tekst. Of ik had het opgenomen, ik geef het aan hem. En Sepp, die bemoeit zich er eigenlijk niet zo heel erg mee. Alleen soms zegt hij wel van, dit, wat is, hij vraagt ook nooit wat het betekent. Dus dat is heel, dat is heel grappig. Dat is gewoon niet per se een onderwerp. Want het is ook niet belangrijk eigenlijk wat het voor mij betekent. Het is meer van wat de luisteraar er zelf in hoort. Maar hij heeft wel soms dat hij zegt, ik vind dit gek. Dit, zeg maar, je verandert ineens van vocalisator. Dus je gaat ineens van jij naar.
Ja, het is echt taaltechnische dingen.
Ja, ja, dus hij is meer daarop van, oké, klopt het? En ook, oh ja, hier is het eigenlijk mooier om een open klank te hebben in plaats van een D of een T of zo.
Ah.
Dus dat soort dingen doet hij ook wel, denkt hij zeker in mee, ja.
Ja, dus dan laat hij echt de betekenis eigenlijk los. En dan is het, oh, maar ik hoor in een A en er klinkt een O. Kunnen we niet een ander woord vinden wat daar...
precies. Kan je er niet iets vinden wat daarvoor werkt? En dan mag ik zelf, zeg maar, in mijn diepste krochten, zielenkrochten duiken om te kijken wat voor heftige gebeurtenissen ik kan bezingen.
Maar is het nou, wat voor mij voelt altijd, ik ben niet zo thuis in de elektronische muziek. Ik probeer het nu steeds te doen, maar ik merk, ik heb dat club... hoekje eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dat ik ben een enorme lafaard, ik durf dat niet. Dus nooit in de melkweg gewerkt en tot diep in de nacht, want dan wil ik gewoon slapen.
Ja.
En, maar het voelt voor mij heel erg als een hele andere manier van songwriting, omdat je als je met een Ableton of zo werkt en veel technisch erin, werk je eerder in loops en werk je niet lineair. En als ik een liedje schrijf met mijn gitaar, dan werk ik wel lineair. En hoe jij nu spreekt over het verhaal moet kloppen, dat lijkt ook heel erg, er is een kop, er is een midden, er is een staart. Is dat hoe jij ook je song schrijft in eerste instantie?
Dus ik schrijf best wel lineair ook, ja. Ik ben ook niet zo, ik doe niet zoveel loop-based daarin. Het is meer van, ik word zelf ook heel geïnspireerd vaak door geluid. Dus als ik gewoon een soort van, dan denk ik, oh, dat is een vet geluid. Oh, daar heb ik meteen, en dan voel ik zo'n kriebeltje en dan denk ik, ja, ik wil hier iets op zingen of zo. En dat ik sla dood op een piano of op een gitaar kan ik nog wel, zeker met stemmingen en zo, ook omdat gitaar voor mij onbekender is. Maar bij piano ga ik heel snel in een bepaald soort pianolied zitten. En dat, daar kom ik gewoon zelf niet zo goed uit. Dus voor mij triggert om meteen op sound te gaan zitten, dat triggert voor mij heel erg variatie, een soort van andere wereld in mijn hoofd of zo.
Dus ook eigenlijk heel erg op geluid, maar ook dus eerder melodieën dan tekst? Komt dat eerder?
Ja, soms wel. Soms wel. Soms gaat het heel erg simultaan. Dat je wel meteen denkt van, oh ja, oké, dat je meteen gewoon die tekst en de melodie, zeg maar, samen hebt. Maar iedereen schrijft weer heel anders. Wat grappig, want een vriend van mij die schrijft. En die schrijft voor heel veel hele grote artiesten. En hij zweert dus echt bij melodie eerst.
Ja, ja.
Echt melodie, melodie, melodie. En dan ga je pas tekst erop. Terwijl voor mij is dat heel lastig, want voor mij, zeg maar, tactics is een heel ander soort woord. Er zit heel veel ritmiek en soort van harde, weet je, die T's in. Dan bijvoorbeeld you will. Weet je, dat zijn twee voorbeelden van hoe een woord ook heel veel muzikaliteit al, absoluut, in zich heeft zitten, wat iets afdwingt of zo.
Ja. Oh ja, ik doe dat ook echt andersom. Mijn tekst is er eigenlijk altijd eerst en dan pas melodie. Omdat ik al hoor dat er ritme en melodie in je taalkeuze zit. En het is super moeilijk om iets precies in een melodie gepast te krijgen wat dan ook nog sens maakt of zo.
De tweede verse, ja. Ja, de famous second verse.
Ja, is een ramp, die tweede verse.
Ja, alles, want dan alles staat al vast. En dan moet je dus helemaal nieuwe woorden erop gaan. Ja, ja. Maar als jij dan je tekst hebt en hoe, en dan ga je met gitaar...
Ja, meestal met gitaar. Ja. En dan komt misschien vaak eerst een melodie en een baslijntje of zo. En dan kan je, daarna kan je het harmonisch opvullen.
Ja, ja.
En dan is het leuk om met sounds te gaan werken. Maar dat doe ik dan al met een producer samen.
Ja.
Op knopjes klikken, dat doe ik op. Ik vind dus alles wat elektronisch is, vind ik ingewikkeld.
Heel eng.
Dus dan als ik en als ik dan op presets klik, dan kom je er nog uit. Want dan kan je zeggen, oh, dat is mooi.
Ja.
Maar echt met.
Maar zo doe ik ook, hè?
Ja?
Ja, want kijk, dat is mijn theorie is ook, zeg maar, die presets zijn gemaakt door mensen die door sound designers.
Ja.
Dus dat is iets wat heel. Dus je hebt dan bijvoorbeeld in een Juno plugin, dan heb je gewoon. Er zitten gewoon 75 presets in, bij wijze van spreken. En ik ga daar doorheen klikken. Dan denk ik ook wel zo. Soms weet ik ook wel precies wat ik wil. En dan kan ik het zelf bouwen. Als je een beetje weet hoe synthesizer werkt. Maar het is zo complex, zeg maar.
En het duurt vooral heel lang. En dan is ook lang, het is idee alweer weg.
Precies. Dan is het voor je proces niet, niet goed, zeg maar. In dat opzicht. Want wij zijn allebei songwriters, zeg maar. Wij, voor ons is het focus ligt bij het verhaal en de melodie. En het overbrengen. En de sound. Dat is iets wat je ook nog later. Weet je wel, maar soms kan het je ook triggeren. Maar ik ga heel vaak door presets heen. En dan denk ik van, oh, dan ga ik die gewoon tweaken. Dan denk ik, ja, waarom zou ik opnieuw het wiel gaan uitvinden? Wat iemand anders al heeft gedaan, wat ik al gewoon kan gebruiken. En daar zit ook geen shame in, vind ik. Weet je wel? En sommige mensen, zo een beetje, soms heb ik een beetje zo'n jongensding van, ik wil het allemaal helemaal zelf kunnen van het begin aan. En dan allemaal weten dat ik denk, ja, oké.
Is dat een jongensding trouwens? Ik ga
even dat is natuurlijk een beetje een gewaagde uitspraak. Ja. Maar ik merk wel dat er wel verschil zit in... dat veel jongens die ik ken... Ik kan alleen vanuit mijn eigen ervaring spreken. Het leuk vinden om zich bezig te houden met de technische kant ook van muziek maken.
Is dat, denk je, ook de reden dat zeker in de elektronische muziek eigenlijk nog zo weinig vrouwen werkzaam zijn?
Ja,
ik ken niet zoveel vrouwelijke DJ's of producers. Nee. Of in ieder geval een stuk minder dan.
Mannen. Ja, nee, het is. Ik denk dat het. Dat één, de voorbeelden er niet waren, die komen er nu steeds meer. En ik heb ook het idee dat. Er is vast wel een reden waarom techneuten doorgaans mannen zijn. Waarom producers doorgaans mannen zijn. En als je kijkt naar de aard van die soort beroepen. Dus allemaal heeft allemaal een technische soort van natuurkundige aard.
Ja.
En ik geloof wel dat daar een soort van nature een voorkeur voor ligt bij man of vrouw, zeg maar. Het neemt niet weg dat vrouwen het niet even goed zouden kunnen. En misschien juist ook weer een hele creatieve andere benadering. Want dat is ook wat Seb zegt. Hij zegt, ja, dan doe je iets. En dan denk ik, hoe kom jij daar nou weer bij? zeg ik, ja, ik heb dat geluid gekozen. Juist omdat ik misschien niet alles weet en alle technische kennis heb. En dat ik daardoor weer een hele creatieve keuze maak. Wat hij heel vet vindt. Want hij zit dan alweer helemaal vast bij van hoe iets moet worden opgebouwd. Of weet je wat, dat hij meer al de technische puzzel aan het oplossen is. In plaats van dat hij denkt, oh, ik wil gewoon zo'n soort geluid of zo. Ja. Dus ja, ik denk dat er wel een verschil daarin zit tussen mannen en vrouwen.
Ja.
Ja.
We gaan het gewoon toch beamen. Het is zo. Er is een verschil. Ik heb een nichtje dat echt enorm technisch is en met robotica en weet ik wel bezig. En dan heeft ze volgens mij ook één vrouwelijke klasgenoot.
Ja.
En de rest zijn allemaal guys. En heb jij, we zitten nu, we nemen dit op, nou ja, licht post Amsterdam Dance Event.
Mm-hmm.
Ben je daar geweest?
Ja, ik ben nog een bijkomen.
Heb je gespeeld?
Ja, we hebben gespeeld op woensdag in de Melkweg.
Vet.
Ook. Dus dat was heel cool. En ik ben twee keer een feestje geweest.
En zeg maar, hoeveel vrouwen zie je dan nog meer op die line-up staan?
Nou, het grappige is dat ik merk wel dat er is wel in Amsterdam, vooral in Amsterdam is, vind ik, een hele interessante elektronische hub. Omdat wat je hier. We hebben best wel een beetje neus van de zalm hier. Want we hebben een soort van alles.
Ja.
We hebben de hele commerciële platte EDM, zeg maar. En ook de meest obscure schnekno. Weet je, we hebben het in Amsterdam, we hebben het allemaal, weet je wel.
En er is ook overal plek voor. Overal door de hele stad is wel een kelder of een toren waar...
Waar we een heel klein subcultuurtje zich kan manifesteren. Ja. En wat ik wel... Maar ik weet bijvoorbeeld dat Dave Clark... dat is echt een oude rot in het vak. En die woont al heel lang in Amsterdam. Die heeft dat zijn eigen avond in de Melkweg ook. En hij zet altijd heel veel vrouwen op de line-up. Dat is iets waar hij niet mee te koop loopt. In dat opzicht, maar hij doet het wel gewoon. Dus volgens mij is het ongeveer 50-50... programmeert hij wel vrouw.
Cool.
En er zijn een aantal dames die gewoon wel echt wel vette. Ik merk dat er wel veel, dat er meer vrouwen op line-up staan. Maar dat hangt ook wel weer van het genre af.
En dan welk genre?
Techno is wel, als je meer zeg maar soort van de grote zware techno zijn meer vrouwen. Nu, gek genoeg. De EDM moet ik ze nog ontdekken. Maar EDM is ook niet mijn genre. Dus daar kijk ik ook niet zo naar. En dan heb je in de meer de underground... Beetje het schoolclub en zo zitten ook wel echt wel dames. Ik was zondag naar een avond van Identified Patient en Mad Miran back to back. En dat is dus ook één dame. Ik merk dat het wel steeds meer bewuster... Weet je, vrouwen worden ook meer uitgenodigd. Er zijn ook meer rolmodellen, vrouwelijke rolmodellen. Ik bedoel, kijk, Charlotte de Witte, die gewoon gigantisch is, weet je wel. En zij is wel, denk ik, echt wel een interessant rolmodel voor dames die willen draaien.
Ja, laten we dat hopen dat
gebeurt. Ik heb het idee dat er nu dus een soort van omwenteling ook plaatsvindt daarin. Ja.
Die ruimte er meer... komt nu of zo. Ja. Ik dacht niet per se, kom, we gaan een super feministisch gesprek hier voeren. Maar ik moest er toch een beetje heen, omdat de eerste track waar wij het over gaan hebben No Princess is. Mm-hmm. En dat roept toch, toen ik het luisterde, riep dat wel een soort van... Oké, let's go. Mm-hmm. De stoere kant van de vrouw überhaupt in het hele leven, niet alleen in de muziek. Dat riep het bij me op. Van don't treat me like a princess, want ik ben one of the boys.
Mm-hmm.
Is dit ook de insteek die je had voor het maken van deze track?
Ja, dit is wel. Dit is ook één nummer wat denk het meest soort van geëngageerd en direct ook is. Dat ik kan best wel een soort van heel beeldend, weet je wel, een heel metaforisch zijn. En deze is wel redelijk straightforward. En dit gaat heel erg over hoe ik mijn positie als vrouw, zeg maar, zie in deze wereld en hoe ik het zou willen zien. En ook dat het niet een aanklacht is tegen mannen, maar dat het een oproep is tot versterking samen, zeg maar. En dat het heus niet erg is als je als man bijvoorbeeld het niet helemaal snapt of dat je iets mist of dat je per ongeluk toch een beetje een seksuele toespeling maakt, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet zo zelf... Het is helemaal niet erg als we daar gewoon over kunnen gesprek kunnen openbreken en het over kunnen hebben. En ook als vrouw daar heel erg de verantwoordelijkheid in moet nemen om dat te bespreken en durven aan te kaarten zonder dat je op zoek bent naar conflict.
Ja. En dan, want ik vind het wel lekker aan alle de refreinen die je schrijft. Eigenlijk in de meeste liedjes is het best wel één zin of misschien twee zinnen die heel veel herhalen. Ja. En heel veel zeggen met heel weinig woorden eigenlijk. Want het zijn dan wel, dat gaan we met de volgende track ook bespreken, waar het eigenlijk ook aan de hand is. Dat je een hele lading kan dragen in één goed gevonden zin. Maar in de coupletten leg je wel meer uit. En ik wil eigenlijk gewoon heel even kijken naar het eerste couplet. Are you really gonna sit out the fight? Is dat je echt denkt, oké, we gaan mensen opzwepen. Van we gaan het gesprek nu aan en we gaan het er nu over hebben. Het moet bespreekbaar worden.
Ja, dit is eigenlijk direct naar bewijs van spreken een vriend gericht. Dat ik zeg van, oké, ik ben wel... Ik moet mezelf drie keer zo hard laten gelden dan mijn mannelijke collega. En ik kan voor mezelf spreken. Ik denk dat er ook onderzoeken naar zijn geweest die dat denk ik wel aantonen. Maar dat is mijn ervaring. En dat ik dan denk, als jij mijn vriend bent, weet je wel, mijn buddy, gewoon mijn support system, ga jij dan naast me zitten en kijken hoe ik ga strijden?
Ja.
Kun jij het aan om mij, zeg maar, te zien zweten van, oké, Nou, je hebt wel een heftige strijd, meid. Nou, zet hem op, hè. Ja. Of ga je, of kom je naast me staan? Weet je, dat is dus de vraag van, hey, ja. Dat is eigenlijk wat ik met dat couplet probeer.
Ja. Terwijl ik er ergens ook wel eens boos op een man ben geworden die me ging helpen ermee. Omdat ik dacht, ja, maar juist doordat je mij gaat helpen, laat je weer zien dat ik het zelf niet kan. En dus je hulp nodig zou hebben. Het is heel, heel rampzalig. Het is natuurlijk. Het houdt elkaar daarin een beetje in stand, ja. Natuurlijk.
Ja, nee, want dat is ook precies dat wat jij nu zegt. Daar gaat het refrein natuurlijk over van, ik ben geen fucking prinses, ouwe, zit je. Ja. Dus ik ben gewoon one of the boys. Dat betekent ook dat ik ook gewoon mijn eigen kistjes kan tillen. En dat ik niet gered hoef te worden. Want op het moment dat jij mij gaat redden, reduceer jij mij tot iemand die gered moet worden. Ja. En er zijn ook heel veel vrouwen die achterover leunen en op die manier zich opstellen ook. Hè? En daarin is het ook een oproep naar de vrouwen. Van, yo, luister, wij worden pas serieus genomen op het moment dat je dus ook laat zien dat je zelf redzaam bent.
Ja.
Maar er is wel een verschil tussen gered worden of ondersteund worden, denk ik.
Ja.
En dat is een beetje waar het voor mij over gaat. Oké, weet je, ik hoef niet gered te worden. Maar ik vind het wel fijn dat je, als ik zeg van, ho, weet je wel, dat je dan als vriend niet gaat zeggen van, oh, ga je weer met je
gedoe. Nee, maar
dat
je back.
Ja, dat je gewoon denkt, oké, you go girl, lekker bezig. Nou, til het lekker zelf toch?
Ja. Ja, ik weet het nog heel goed van een podium dat ik niet zal noemen, dat ik daar moest spelen. En dat de technicus die in de zaal stond, dan ging checken bij mijn mannelijke bandgenoten hoe ik mijn gitaar gemiked wilde hebben. Ja. En dat soort dingen. Dat je dan eigenlijk denkt, ja, maar het is, ik ga dit nu spelen. En dat er bijna een soort van, ach meisje, ik check het wel even bij een van die guys in jouw band.
Ja, want dit gaat over techniek. En
dus dat weet jij niet. Nee, precies. Ja.
En dat is niet eens dat hij dat niet zo bewust doet. Het is gewoon zijn verwachtingspatroon.
Ja.
En dat is ook van, ja, ik word daar elke keer pisnijdig van. Want ik wil elke keer gewoon fucking klap in zijn gezicht zeggen, hey, weet je,
ja.
Ik ben niet achterlijk, weet je. Ik ben misschien wel vrouw, maar ik weet meer dan al die gasten die daar staan over produceren. Dus wat wil je nou eigenlijk? Maar ik heb ook wel gemerkt dat ik als ik mezelf in iemand anders verplaats, dat ik denk, oké, maar stel je bent een technicus van 50 en je komt uit een dorp en je hebt nooit, zeg maar, vrouwen om je heen gehad die op die manier erin staan. Wat kan ik dan van jou, of jij bent nooit geconfronteerd met een vrouw die wel technische kennis had, weet je wel. Ja, dan snap ik ook dat je misschien ervan uitgaat dat jij niet weet. Alleen dan vind ik het wel fijn als ik het kan laten zien en dat je dan ook denkt, oh, wat cool. Nou, oh, ik moet misschien mijn beeld, verwachtingspatroon over vrouwen bijstellen.
Ja.
En dat is dat wij dat samen ook kunnen bereiken.
Precies.
Ja.
All right. Dit was No Princess van Cut Underscore. Ik attendeer de luisteraar nog even op dat ik stukjes van liedjes laat horen. En wil je hem helemaal luisteren, check dan vooral de Is Dat Waar playlist op Spotify. En daar staan ze helemaal in. Zijn er nog dingen die je kwijt zou willen over dit liedje? Over het maakproces? Over, ik heb mijn tekst toen geschreven en toen kwam Sep erbij. En toen gebeurde dit.
Ja, het was wel grappig. Ik weet nog precies waar ik zat. Wanneer het was toen ik dit eerste dingetje schreef. En dat was, ik had het gewoon in mijn hoofd. Ik had er gewoon en don't treat me like a princess. Toen dacht ik, oh fuck, ik ga gewoon hier even snel opnemen. Want we gingen die dag weg uit het huisje waar we aan het schrijven waren. 5 dagen. En toen dacht ik, oh, maar ik heb dit ideetje nog. En toen had ik een hele harde tuner eroverheen gegooid. Van, ik vond, nou, die is er nu, zit er niet meer in. Maar dat was gewoon een hele vette sound toen. En toen zei ze, wow, dat is echt een vette line. Daar moeten we iets mee doen. Nou, en toen Struggelen.
Ja, allemaal, ja, ging niet vanzelf, deze?
Nee, echt totaal niet. Nee, omdat ik dat refreintje was er en er moest iets omheen. Maar we wisten nog niet precies wat. En heel veel dingen geprobeerd, weggelegd. Proberen, weggelegd. En op een gegeven moment, toen een paar maanden terug, toen klikte die. En ook, want ik kreeg die verses ook niet goed. En ik zat helemaal in een soort van ingewikkeld van, wat is eigenlijk het beeld? Wat is het verhaal? Wat wil ik uitleggen? Ik wil niet te veel uitleggen, maar ik wil wel krachtige tekst hebben. En toen, uiteindelijk heb ik deze verse wel met Sep samen in de studio geschreven. Wat heel zeldzaam is wow. dus voor ons. Dus toen zaten we zo op een gegeven moment zo... Oké, misschien moet ik gewoon... Sep, ik ga gewoon... Is lekker als het zo kort ritmisch... Zo gaan wij wel heel vaak denken. Dus we hebben bijvoorbeeld... Oh, lange lijnen. Oh, iets ritmisch. Of ruimtelijk. Weet je wel, iets wat heel spaarzaam is. Of juist helemaal vol. En toen zei hij, oh, dat is vet. Ik zei, oké, cool. Nou, ga ik nu de tekst erop schrijven. Het was het binnen een half uur stond die verse ineens. Dus dat had een hele lange aanloop nodig. En dat was best wel een lastig creatief proces voor deze.
En is dit de eerste track geweest van dan de EP die daar omheen zit eigenlijk?
Nou, we gaan nu... We hebben al twee... We gaan nu een album uitbrengen, daar komt deze dan op. En dit was dan de... Ja, het is een beetje gek, want we hadden al twee singles uitgebracht.
Ja.
Toen de hele tijd niks, toen kwam ook corona, zo allemaal gedoe. Toen hadden we Secret uitgebracht. Dat is eigenlijk de eerste van de reeks van vier waar video ook bij zit. Dus er komen er nu nog twee uit met video's. Zijn een soort van vierluik met de video's. En dan komt dat allemaal samen op het album in januari. Komt
dat uit. Het wordt nog helemaal een extended grote...
Het wordt een heel uitgebreid ding.
Nice, mooi. Ja, Secret vond ik ook echt... Die ga ik ook wel gewoon in de playlist zetten. Want die vond ik heel mooi. Het is heel intiem en klein juist weer. En,
ja, het is heel anders.
Ja.
Ja, en ook wel... Meer my inner dark child.
En merk je dat hoe als je persoonlijker gaat schrijven... dus dingen die echt op jouw leven van toepassing zijn... dat het makkelijker gaat om te schrijven? Of is het juist moeilijker voor je?
Ja, het grappige is dat bij mij... Ik vind het dubbel. Want Out of Touch is bijvoorbeeld echt, echt mega persoonlijk. No Princess is eigenlijk ook dus heel persoonlijk. Maar bijvoorbeeld Secret is heel erg een beeld. Had ik een eerste zin. Ik ging toen wel achter de piano zitten. Ik weet ook, ik was in diezelfde kamer trouwens. No Princess. En toen had ik de tekst. Why won't you believe me if I tell you I lie? Your secret's safe with me. I will treat it like mine. Dat kwam er zo in één keer uit. En toen dacht ik. Oh, maar nu moet ik. Dit is wel mooi. Maar nu moet ik. Dus gaan bedenken waar het verhaal over gaat. En soms laat ik me dus ook leiden door een stukje tekst... dat gewoon in me opkomt. Want ik vond de spanning die er in die eerste zin zit... van waarom geloof je me niet als ik zeg dat ik voor jou zal liegen? Maar er zit een soort van... dat je denkt van, oh, wat betekent dat? Maar dat moet ik dan zelf ook nog uitzoeken. En dan wordt het een soort puzzel, een soort van fantasiewereld... waar ik dan instap.
Het was niet onderbewust dat je dan achteraf dacht... hé, maar wacht, dit is voorgekomen. Dit gaat ergens over.
Nou, ik heb het wel daarnaar kunnen vormen.
Oh ja.
Ja. Maar zo'n zin waar... Ik ben altijd op... Ik vond het heel mooi compliment dat je net zei over de refreinen. Dat het soort van heel gecondenseerd in één zin. Soort van, want dat is altijd mijn... Dat vind ik het allermoeilijkste. Maar ook wel het allervetst. Als je dus luistert naar muziek en dat je dan één zin hoort. En dat je daardoor wordt getriggerd of zo.
Ja, ik ben dus een heel groot fan van korte, kleinere teksten die heel veel zeggen. Want dat geeft ook de luisteraar natuurlijk heel veel ruimte om iets voor zichzelf erin te ontdekken. En ze inderdaad zeker met I'm out of touch, dat is een zin die in het Nederlands... Ja, ik probeer dat een beetje op te zoeken. Ja, ik ben niet geland of niet geaard. Maar het zegt heel veel eigenlijk in een heel kort zinnetje. En zelfs your secret safe with me. Dan kan je natuurlijk dat hele verhaal, dat hele geheim...
Mag je ook zelf bedenken.
Mag je invullen en ga je voelen. Maar dat maakt het niet minder persoonlijk voor jou natuurlijk ook. Maar leuk om te weten dat dat juist eigenlijk dus niet gekomen is vanuit... nou, er is nu iets overkomen en ik moet er iets over
kwijt. Dat vind ik heel lastig om op die manier... Ik laat me meer leiden inderdaad door een gevoel of een stukje tekst dat er al is. Ja. En dan ga ik er zelf... Ik moet wel altijd een diepere betekenis aan kunnen geven voor mezelf.
Dus je gaat zoeken naar het verhaal daarachter om dat stomme tweede couplet precies, te kunnen vullen.
Ja.
Ja, dat brengt ons naar Out of Touch. Want dat was de tweede track die jij mee wilde nemen vandaag. Mm. Hier zat ik dus te puzzelen met de I and the You.
Ja.
Waar ik dacht, zing je dit nou naar jezelf of zing je dit toch naar iemand anders?
You don't know. Ja, dat is dus precies waar ik dan ermee wil spelen.
Ja.
Ik merk dat heel veel mensen het anders interpreteren dan hoe ik het zelf interpreteer.
Hoe is het vaak geïnterpreteerd?
Mensen interpreteren het heel erg als een soort van liefdesverhaal. Wat het niet is. Maar voor mij. Maar voor iemand anders kan dat het wel zijn. En ik merk dat het ook wel ligt aan dat nummer heeft bekendheid gekregen. Omdat het onder een hele heftige liefdesscène zit tussen twee jongens. In een serie, Netflix-serie. elite. En daar, zeg maar, linken mensen het nu heel erg aan, een soort van een romantisch beeld. Terwijl het eigenlijk een heel donker, soort van heftig rock bottom nummer is. Eigenlijk over iemand die tegen zichzelf zegt van, oké, ik snap het even niet meer.
Het gewoon het, je zat niet in contact met jezelf.
Precies, ja.
Ja, voor mij zat het, ik denk in het beeld, wacht, we gaan de tekst er even bij pakken. See my reflection with someone I dislike. Dat je zo de spiegel voor je ziet. De welbekende spiegel waar je dan langs loopt. En gewoon, eigenlijk herkenning is weg.
Ja, ik had het, het grappige is dat ik deze tekst specifiek komt voort. We hebben in de muziekwereld heb je natuurlijk al heel veel borrels. Kerstborrels en zo. En netwerkborrels.
En je bent er allemaal bij, ja?
Ja. Dus, aan de ene kant, ja, ik ben wel vaak bij dat soort dingen. Ik vind het ook heel vaak heel leuk. En soms dan is het even helemaal niet leuk. En dan hoor je jezelf ook zo van, weet je, dan heb je wat gedronken. En je bent eigenlijk ben je dan oververmoeid. En dan ga je in een soort van, en dan ben je aan het praten met mensen en dan hoor je zo bla. En dan kom je thuis en dan keek ik een avond keek in de spiegel en toen dacht ik echt, ik veracht jou nu echt gewoon. Je bent gewoon, wat heb je nou de hele avond gedaan? Je hebt alleen maar zo van bladibla. En je hebt eigenlijk met niemand echt contact gemaakt. Je staat hier bij zo'n netwerkborrel met allemaal mensen die je niet kent, die soms misschien wel aardig zijn, maar waar je niet echt persoonlijk contact mee maakt. Jij bent zelf, maakt zelf, stel je ook niet persoonlijk open, want je bent totaal out of touch. En je staat daar een soort van iets te doen en een soort van te blaten en te doen. En wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Dat was dat moment dat ik in de spiegel keek en dat ik naar mezelf keek en dat ik dacht, oké, dit is niet helemaal de persoon die ik wil zijn.
Nee, het is wel heftig dat dit natuurlijk ook een tak is van het muzikantschap. En ik weet dat die borrels, die zijn natuurlijk in elke tak van sport of werk, zeg maar. Je hebt ook je advocatenborrels en je hebt ook je, en dat het allemaal bij het netwerk hoort. Mm. En dat het netwerk, ik merk dat ik het altijd heel moeilijk vind om dat te zeggen zonder een beetje kriebeltjes te krijgen of zo. Want deels geef je jezelf bloot, want je bent een maker en je deelt hele persoonlijke dingen. En deels ben je een product aan het verkopen.
Mm-hmm.
En hoe dat dan samengaat met iemand die je dus niet kent. Oh, kijk, hier is mijn hart, alsjeblieft. Geef me geld, ruil daarvoor. Hoe raar dat eigenlijk werkt. Hoe raar die wereld in elkaar steekt. En dat dat dus iets is wat we dag in dag uit doen.
Ja.
Ik ga dus niet zo vaak naar dat soort borrels. Ik doe er namelijk 2 per jaar. Dat is de muzikantendag en Your Sonic Noorderslag.
Ja.
En dan vind ik het ook wel even zo mooi geweest of zo. Omdat het gewoon best wel heavy is om dus dit soort gesprekken te voeren.
En het kan 2 kanten opvallen voor mij ook, hoor. Want ik herken heel erg wat je zegt. Dan moet ik wel zeggen dat ik ben heel gevoelig typeje. Maar ik ben ook heel erg dol op de nacht. En de heftigheid. Hoewel ik dan die weer dus niet per se bij van dat soort borrels vind. Maar wat ik wel heb gemerkt is dat, weet je, netwerken klinkt als een soort van heel smerig ding. Ik ben het op een gegeven moment gaan bekijken als, ik ga gewoon hierheen. Ik ga biertje drinken of iets lekkers drinken of een spaatje rood drinken. En ik ga gewoon met mensen praten. En we hebben in ieder geval allemaal 1 ding gemeen.
Muziek.
En dat is dat we van muziek houden. Op wat voor manier dan ook. En ik heb altijd mezelf, ik dacht van, oh, dan moet ik daarheen. En dan moet ik het hebben over mijn nieuwe. Of ik wil van die persoon dat of dat. Dan heb ik op een gegeven moment helemaal alles maar uit het raam gegooid. En gewoon gedacht, ik ga hier gewoon heen. En dan kijk ik gewoon of ik leuke mensen spreek. En als je leuke mensen spreekt, heb je
gewoon een leuke dag.
Precies. En dan maak je ook vriendschappen gebaseerd op dat soort gesprekken. En niet op gebaseerd op je product, zeg maar. En wat jij nu bijvoorbeeld doet met deze podcast is ook een vorm van netwerken. Of als je naar een writing camp gaat. Dus ook een en daar op een writing camp, dan connect je weer op een veel dieper level. Weet je, en als dat goed gaat, dan ga je misschien samen muziek maken. En op die manier is zo'n netwerk is wel heel fijn om te hebben. En je kan elkaar gewoon heel goed en heel fijn helpen. En dat vind ik wel heel mooi daaraan.
Mooi, ja, dat is een mooie insteek. Ik heb denk ik ook, er zit bij mij altijd de angst in, wat nou als ze me niet leuk vinden?
Ja.
En dat je dus, ja. Dan ga je jezelf leuker voordoen dan je eigenlijk bent.
En dat
en dan
is precies.
Je exhausted thuis, dat omdat je helemaal dit. Niet jezelf ja. bent geweest.
Dat is, dat is waar Out of Touch over gaat.
Ja.
En dat is dus ook het punt waarvan ik dacht, oké, dit moet ik dus niet meer op deze manier aanvliegen.
Precies. Wauw, dat is een hele mooie wijze les heb ik weer geleerd in elk geval. Zie je, dit is waarom ik die podcast heb.
Ja.
Oké, we gaan dus luisteren naar Out of Touch. Dat is een van mijn favorieten. En Tactics trouwens, dat zijn mijn favoriete Cut _ tracks. Watch myself try to drink it away. Turn the volume up, can't hear myself say. I'm out of touch. En dan als we dit liedje aanzetten, lullen wij er gewoon lekker asociaal nog even doorheen. En dan krijg ik nog meer allemaal wijze fijne lessen die lekker alleen voor mijn eerst
ja.
Ik wil heel eventjes terug naar het conservatorium. Want daar studeer je 4 jaar en daar maak je allemaal dingen. En dan word je gestimuleerd allemaal dingen te maken. En vervolgens gaan mensen er dingen van vinden. En krijg je er een cijfer voor.
Wat
zo werkt dat op school. Ja, heel weird. En dan studeer je af en dan kom je in de grote boze mensenwereld. En dan doe je dat eigenlijk nog steeds, toch? Dus zeg maar, jij schrijft ook best wel veel een opdracht, toch?
Of, ja.
En dan heeft het niet zoveel met jou te maken. En dan win je hem of niet.
Ja.
Dus het is een beetje het in de reclame...
Reclame en toplines doe ik veel.
Producers en DJ's.
Ja.
En hoe is het dan als je die feedback terugkrijgt op iets wat jij gemaakt hebt? Hoe scheid je de van, oké, au, naar de, volgende track beter? Of hoe werkt het?
Nou, dat is heel lang proces voor mij geweest. En ook gewoon een soort van exposure therapy.
Mooi hoor.
Dus gewoon doen afwijzing. En de eerste 35 keer denk je echt van... Ik kon echt in de studio, weet je wel, dan iets hebben gemaakt. En je maakt... Kijk, ik geef alleen iets aan mensen als ik denk van dat als ik het zelf vet vind. Dus als dat dan wordt afgewezen, dan doet dat echt pijn. Omdat je er in het begin maakte ik ook wel de fout om er heel erg in geïnvesteerd te raken. Dus dan heel belangrijk te maken. En als je dan wordt afgewezen, dan wordt die afwijzing ook heel belangrijk.
Ja.
Dus dit heb ik wel geleerd door heel. Weet je, de eerste dat ik werd afgewezen en dat je dan zo. Dat ik echt. Weet je, ik zet alles uit, ik ga naar huis en ik stop ermee. Waarom doe ik dit eigenlijk? En waarom laat ik dit zo mijn zelfbeeld beïnvloeden? En dat ik gewoon echt heel verdrietig ervan werd. En nu, weet je wel, na de 500ste keer, dat je denkt, oh ja, ik had iets ingeleverd. Oh, dat was ook zo, ja. Dat was ik alweer helemaal vergeten. Weet je, dat ik er zo, omdat ik het gewoon heel snel, bam, 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 bam. Weet je, toplines, oké, nou, ik heb 5 aanvragen. Weet je, dus je krijgt, als je zangeres bent en je schrijft, je kan makkelijk zelf opnemen. En je zit op een gegeven moment in een soort van wereldje dingen. Dan krijg je de hele tijd mensen die shit vragen. En denk, nou, ik doe er vandaag gewoon 5. Fuck it. En dan doe ik er... Weet je, waar ik normaal 1 hele dag aan een nummer kan zitten en daar dus heel erg in geïnvesteerd raak, dwing ik mezelf om er gewoon 5 te doen op een dag. Waardoor aan het eind van de dag ik al niet meer weet wat de eerste was die ik heb geschreven. Dan stuur ik het allemaal de deur uit. Dan kijk ik wel wat ik terugkrijg. En heel vaak vergeet ik dan dus ook weer een beetje wat ik had, dat ik iets had opgestuurd. Maar het kan nog steeds wel. Het hangt een beetje van de opdracht af, maar het kan nog steeds echt wel steken.
Ja,
die afwijzing.
Maar bijna gewoon meer een soort van ambachtsding. Hou die schrijfmolen aan. En dat houdt je waarschijnlijk ook lekker actief om zelf weer dingen te maken. Die, waar je dan wel care in kan steken of zo.
En ook wel dingen die ik heb geschreven die zijn afgewezen die ik voor de band heb gebruikt.
Nice.
En dat je echt denkt, goed. Fuck you.
Zie je wel, we spelen dit live. Ja. Mensen vinden het tof.
Ja. Ja, want ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik vond het. Ik weet niet hoe jouw schoolcarrière zeg maar voor jou is geweest. Maar ik had nooit... Ik had nooit de grote ogen van de meeste docenten, zeg maar. Ik had 1 docent met wie ik een enorme klik had en met wie ik een hele bijzondere band had. En voor de rest had ik bij iedereen, zaten eigenlijk de meeste docenten voor mijn gevoel, is allemaal interpretatie van hun non-verbale communicatie, of ook verbaal trouwens.
Maar, geschreven, elke vorm van
precies,
communicatie.
Ja, dat het altijd, ze keek me altijd aan, was het altijd een beetje van, ja, wat bedoel je eigenlijk? Wat wil je eigenlijk? Weet je, het was altijd een soort van, ze voelden het niet of zo. Nee. I didn't get the magic.
Ja, die herken ik
spark,
heel
erg. Ja.
Dan moet ik zeggen dat ik me bijna zou kunnen bedenken dat misschien elke student dit ergens wel heeft.
Ja,
gepakt.
Maar er zit toch altijd wel iemand in je klas waarvan je denkt, oh, en deze persoon wordt altijd soort van helemaal bejubeld.
Ja.
En dat is gewoon dus ook smaak.
Smaak, ja, ja. En dat, ja.
Maar nee, ik herken voor die het wel, persoon, hoor. Die voor die persoon die bejubeld wordt, die voelt dat zelf misschien helemaal niet.
Nee.
Die merkt dat zelf misschien niet eens. Dus dat is ook inderdaad.
Nou, en het gevaar is dat er vergelijkingsmateriaal is. Ja. Waar we natuurlijk de luxe van onze opleiding is dat je in superkleine klasjes zit en dat je veel persoonlijke aandacht hebt. Maar dat iedereen is natuurlijk heel erg anders en maakt andere muziek en doet
het
andere dingen.
Het is niet te vergelijken.
Het is niet te vergelijken, nee. Maar toch gebeurt het.
Ja.
En ik was het gymnasium-neurtje dat alle spiertjes heel goed had ingestudeerd. Ja. En heel goed wist hoe het allemaal werkte. En dat technisch op zich wel kon. Maar ik had geen klassieke training en kon niet hele goede aria's groot zingen. En ik had het allemaal wat minder lekker in mijn lijf zitten. En dan haal je een minder hoog cijfer.
Ja.
En dan denk je, pak!
Ja, en dat is dan nog inderdaad, dat is de technische kant en beoordeling.
En dan nog de schrijfkant.
Ja, terwijl ik heb geen één keer feedback gehad op tekst. Nee? Wat ik heel weird vind. Van de zangafdeling niet. Nee. En we hebben wel een vak bij een andere docent gehad, bij Blanca natuurlijk. Ja. En daar gingen we echt over tekst praten. Dacht ik, oh. En ik denk dat mensen wel onderschatten hoe belangrijk tekst eigenlijk is.
Maar dat is iets wat ik sowieso in de muziekwereld. En trouwens ook naar gewoon luisteraars of mensen die van muziek houden. Dat ik wel eens voor een klas sta met middelbare scholieren en vraag wie luistert wel eens naar de tekst van een liedje. En dat dan 3 mensen hun vinger opsteken. Ja. Dat toch iets is wat je zeker de eerste keer dat je een liedje hoort niet meteen induikt. Nee. Maar misschien later als je
maar als het niet klopt, dan hoor je het ook.
Hoor je het wel, ja. Ja. Maar dan zit je zo, zeg maar, tekst is voor mij iets heel belangrijks en ik duik er heel erg in. En hence het Nederlandstalige.
Ja.
En dat je dan inderdaad hoort mensen denken, oh, wat een leuk deuntje. Dat is nog het ergste, wat een leuk deuntje onder te luisteren. Maar dat dan toch de focus is waar Blanca altijd zei, popmuziek is taal-based muziek en taal is hier heel belangrijk in. Toch merk je gewoon dat die ene sound of die ene beat hetgeen is waardoor mensen je track nog een keer aanzetten. Ja. Of waarvoor ze het kaartje kopen, want dan
maar
kunnen ze dansen.
Maar daar haal je ze mee binnen en met de tekst haal je ze, denk ik. Want dat is wel, als ik kijk naar waar ik zelf naar luister, dan herken ik dat ook heel erg. En dan, maar toch als bepaalde flarden tekst of zo, die kunnen je zo raken en die kunnen zo spreken tot jou eigen persoon, weet je wel. Als je kijkt bijvoorbeeld zo'n Billie Eilish van nu, naast dat zij een fantastische tekstbehandelingen heeft en een fantastische zangeres is, die Thank You Lord heel zacht zingt.
Yeah.
Want ik zing ook zacht. Jij bent ook een zachte zangeres, geloof ik, net zoals Tessa.
Ja.
Maar dat ik ook merkte bij haar van, zij is gewoon de stem van deze generatie. Jonge mensen. De jonge mensen die nu opgroeien met al die social media en al die dingen. En zij is een rolmodel en zij is een jonge vrouw die een zelfverzekerd beeld uit met zelfliefde ook, zeg maar, uit. Zonder dat ze zegt van, you gotta love yourself, weet je, zonder dat ze dat zegt.
Nee, maar blijft heel integer. Blijft
heel integer. En haar teksten, daar ga ik dus echt kippenvel, dat ik echt denk, ja, love this. En zij houdt me daar. En ik denk ook dat haar publiek, wat een gigantisch publiek is, ook op die tekst zit. Maar dat verschilt ook gewoon heel erg per levensfase, heb ik het idee.
Ja. Ja, en generatie misschien.
En generatie,
Ik vind het een hele mooie laatste les of quote of whatever je het noemt om de podcast mee af te sluiten. Is met de beat haal je ze binnen en met de tekst haal je ze vast.
Ja.
Dat is echt prachtig. Ik wil je heel erg bedanken voor het langskomen en
denk
fijn gesprek.
Denk je wel dat ik er mag zijn?
Als afsluiting wil ik nog even Topcast Media bedanken, Grap Amsterdam en natuurlijk jij, de luisteraar. Dit was de laatste reguliere aflevering van mijn allereerste podcastseizoen ooit. Ik ga nog 1 speciale bonusaflevering maken, dus klik vooral op volgen als je die niet wil missen. Wil je alle muziek van deze en andere aflevering terug horen, heb ik alles in de Is Dat Waar playlist op Spotify gezet. Fijn dat je geluisterd hebt en heel hopelijk tot een volgende of vorige aflevering. Is dat waar?